Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. 15 jaar werd er gebouwd aan de Noord-Zuidlijn. Het kostte 3 miljard euro, twee keer zoveel als begroot. En het nieuwste megaproject van Amsterdam, het Zuidasdok, dreigt eenzelfde bouwfiasco te worden. Van 1,9 miljard is het al naar 2,9 miljard gegaan. En de bouw gaat ook twee keer langer duren. Niet af in 2028, zoals eerst gedacht, maar pas in 2036. Er moet een tunnel komen voor de A10, de weg moet verbreed worden en station Amsterdam-Zuid wordt volledig vernieuwd om de toenemende aantallen reizigers te kunnen bijhouden. Klinkt ambitieus en dat moet zo blijven. Dat vindt althans minister van Staat Sibylla Dekker. Het megabouwproject stagneerde vanwege onderlinge ruzies tussen de opdrachtgevers en de bouwers. Haar werd gevraagd om nut en noodzaak van het miljardenproject te onderzoeken en zo de zaak weer vlot te trekken. Welkom mevrouw Dekker, welkom in de uitzending.
Dank u wel.
Ja, voordat we uitgebreid verder praten over het Zuidasdok, beginnen we elke week de uitzending altijd met een bouwsucces en een bouwflater van onze gast. Dus ook aan u de vraag, heel kort mevrouw Dekker, wat is uw bouwflater?
De bouwflater vind ik wel de verlenging van de A4, de doortrekking van de A4 van Den Haag richting Delft-Rotterdam. Pardon.
Ja,
dat heeft iedere keer was er een stapeling van vereisten en uiteindelijk is het in een soort bak gelegd. Het is nu een prachtige verbinding, maar als we terugkijken op de geschiedenis, wat we dan natuurlijk bij veel bouwprojecten doen, dan is daar nog wel iets op te zeggen.
Ja, het is eerder standaard toch voor bouwprojecten, grote infrastructuurprojecten.
Nou,
gaat altijd langer duren, altijd tussentijds eisen erbij.
Dat komt ook wel door de ontwikkeling in de tijd. Maar als we nou één project noemen die ik niet een fiasco, maar echt een topper zou willen noemen, is de Maasvlakte, de tweede Maasvlakte in Rotterdam. Dat hebben we uitstekend gedaan. Dat is binnen de tijd geweest, dat is binnen het budget geweest. En we hebben daar een geweldige uitbreiding van de haven gerealiseerd. En ik zeg we, omdat ik erbij betrokken ben bij als voorzitter van de tafel van Borging, waar nog steeds alle partijen die een handtekening hebben gezet onder die intentieverklaring en onder die ambitie, daar nog steeds aan tafel zijn om te volgen of aan alle vereisten die we toen hebben gesteld ook nog steeds nu worden voldaan. En dat zie je gaandeweg, zie je dan zo'n bouwproject ook omgeven door een aantal voorwaarden die worden ingevuld en echt worden nagekomen. En tegelijkertijd wordt de Maasvlakte 2 is opgeleverd een aantal jaren terug, wordt ingevuld. En hebben we daar natuurlijk een enorme stap gemaakt.
Ja, nou dan noteren we dat als uw bouwsucces en ja, de verlenging van de A4 als de bouwflater. Dan gaan we over naar het eigenlijke onderwerp van vandaag. We gaan praten over het Zuidasdok. Maar eerst ook nog over uw ministerschap, hè, begin van deze eeuw. U was, kun je wel zeggen, een typische VVD-minister. Hè. Uw beleid werd gekenmerkt door optimisme, groei was leidend. Dat zien we eigenlijk ook terug in uw advies. Hè, dat nu is overgenomen door minister van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur.
Ja.
De oorspronkelijke plannen voor het Zuidasdok, die moeten met ambitie volledig worden uitgevoerd. Waar mogelijk versneld, al is die mogelijkheid misschien beperkt. Maar uw advies werd pre-corona gevraagd. Hè? U heeft daar 4,5 maanden aan gewerkt.
Ja, precies.
Blijven uw adviezen overeind staan in de economisch moeilijke situatie waar we nu in zijn terechtgekomen? Of stelt u het advies nog bij?
Nee, ik stel het advies niet bij. Ik heb het opgeleverd vlak voor die tijd, hè, vlak voor de corona-uitbraak. Althans, toen het echt zichtbaar werd dat het een pandemie werd en we daardoor ook getroffen zouden worden. Maar ik zou het advies ook niet anders willen schrijven. Er is natuurlijk gevraagd in oktober om te kijken naar nut en noodzaak opnieuw. Maar als je kijkt naar dat gebied, dan wordt er zoveel gerealiseerd. Het is natuurlijk eigenlijk eerst was het een vastgoed project. En vervolgens is het gaandeweg naar een infraproject, een grote wegeninfraproject. En uiteindelijk is er het accent op de openbaar vervoer steeds steeds nadrukkelijker ingekomen. Dat komt omdat er in dat gebied zo'n enorme groei is geweest van werkgelegenheid en kantoren. En ook woningbouw, die er natuurlijk nu ook in gemixt wordt en al werd. Dus het is zeker de moeite waard om dit project uit te voeren. Als we over een aantal jaren terugkijken, dan zouden we echt ons schamen als we dat niet zouden doen.
Ja, u zegt niet, de economische prognose is zo drastisch en dramatisch naar beneden bijgesteld, door het IMF voor Nederland met name. Dat is even misschien wel passend ook om pas op de plaats te maken met juist dit soort hele grootse, meeslepende projecten.
Ja, het is niet zo meeslepend hoor. Het is vooral antwoord geven op datgene wat er aan vraag is en wat er ook moet gebeuren. Je kunt dit niet volhouden dat je dit gewoon niet oplost. Kijk, en de oplossing zit enerzijds in de ontwikkeling van het gebied wat doorgaat. Hè, die beleggers in die mooie architectuur van die gebouwen, die gaat door. Er is meer werkgelegenheid. We kunnen buitenlandse investeerders kunnen we aantrekken, buitenlandse bedrijven. Dat vergt groei van de werkgelegenheid. Er is een groei van de stedelijke ontwikkeling in Amsterdam die harder gaat dan de andere steden. En we zien op dat station Zuid, wat een kernpunt is in dat DOC, in dat Zuid als DOC-project, daar zien we een veel grotere groei dan op andere stations. En dat komt natuurlijk omdat die werkgelegenheid op groeit en dat er een hele goede verbinding is. Als je vergelijkt met de 10 grootste stations in Nederland, zeg maar van Utrecht Centraal tot en met 's-Hertogenbosch en alles wat ertussen zit, Amsterdam Centraal, Rotterdam, Schiphol, dan is de grootste groeier van het laatste jaar in ieder geval Amsterdam-Zuid. Ja. En daarna komt Schiphol. Ja. En vervolgens komt Centraal. Maar dat zijn allemaal bewegingen die je natuurlijk niet stopt. Ook al werken we nu anders.
Ja. Ja, dus ik denk met u mee hoor. In grote lijnen ben ik het ook wel met u eens. Op dat punt. Dus ook kun je dat feitelijk vaststellen misschien wel. Maar ja, we zitten natuurlijk wel qua overheidsfinanciën en met prioriteitsstelling zitten we natuurlijk wel een beetje in een ander pakket nu. Hè, met een begrotingstekort dat oploopt tot 92 miljard euro. Ja, wie gaat dat betalen? Hoe komt die investering tot stand?
Laten we even wel lezen. De eerste 2 miljard zijn natuurlijk gereserveerd. Die eerste 2 miljard, de basis, zeg maar, het eerste bestuursakkoord uit 2012, dat 2 miljard is gereserveerd. Die reservering is er. Dat is geen nieuw geld, zal ik maar zeggen. Geen nieuw deel van de begroting. Wat ik nu extra vraag, is de extra kosten bovenop die 2 miljard die er is. Mm. Het gaat niet over 3, het gaat over 1. Natuurlijk is dat een enorm bedrag. En dat daar werkt men nu aan een nadere onderbouwing uiteraard. Dat is natuurlijk onderbouwd, maar dat moet nu natuurlijk nog een keer om daar goed beslagen ten ijs te komen. Maar het is niet zo dat het hele bedrag er nog moet komen. Dat is het tweede gedeelte. Hè, die miljard van 700 tot 300 miljoen max, die er dan aan de extra kosten zijn. Dat is eigenlijk wat er nu aan de orde is. En daarvan bepleit ik dat de bestuurders, dus de minister, de staatssecretaris, maar ook de wethouders, Amsterdam en de vervoersregio, dat die natuurlijk wel, en de provincie Noord-Holland, dat die met elkaar om tafel gaan en zeggen, nou, hoe kunnen we dat nou op een goede manier verdelen? En dan moet je natuurlijk ook kijken naar de ontwikkelingen en de baten die er zijn. Ja. En die heb ik natuurlijk ook laten uitzoeken.
Ja, en u heeft ook in de NRC gezegd dat juist in crisistijd zou je eerder meer dan minder moeten investeren in infrastructuur.
Nou ja, dat zeg ik daarom, omdat kijk, als alles plat ligt, als we ook geen projecten meer uitvoeren, dan beperk je daarin ook de werkgelegenheid en ook de bedrijven die bouw uitvoeren. Dus het is de andere kant van het verhaal is nu, je kunt zeggen, we moeten allemaal op de rem gaan staan, alles moet nu naar dat aanzwengelen van de economie. Maar dit is ook aanzwengelen van de economie.
Ja. Blijft u eigenlijk betrokken bij het Zuidas-DOC, bij de uitvoering van uw advies?
Nou, ik blijf er niet bij betrokken, maar mijn vraag natuurlijk nog wel om nog een aantal dingen toe te lichten zo af en toe. En dat doe ik ook graag, want ik vind het een fantastisch project. En wat ik wel vind, ik vind het ook een project dat wel heel kenmerkend is voor Nederland. Het is één van de hotspots poorts. We hebben een mooie Brainpoort in Eindhoven. We hebben hier natuurlijk ook een bedrijvenconstellatie, plus de universiteit, plus een academisch ziekenhuis. Die natuurlijk wel, plus de bankensector, die natuurlijk wel heel erg de moeite waard zijn voor de economie van Nederland.
Ja, en de bereikbaarheid en de Schiphol
en die bereikbaarheid.
In de
ja,
buurt.
Precies. Ja. Nou ja, dat zie je bij Schiphol. Die verbinding van, dat is ook een van de redenen om ruimte te maken voor die internationale treinen op het vijfde en zesde spoor. Dat betekent wel dat je daarmee ook die verbinding naar Schiphol vergemakkelijkt. En dat mensen die bij Schiphol landen ook door kunnen naar Amsterdam-Zuid op een hele, eigenlijk een hele eenvoudige manier.
Ja. Nou, had hij ook kunnen adviseren misschien om er vanaf te zien. Ik weet niet of hij nog zover de klok had kunnen terugdraaien. Maar even heel andersom geredeneerd. Hoe erg zou het zijn als we die A10 niet zouden ondertunnelen?
Nou, dan blijf je zitten met heel veel, laat ik maar eenvoudig zeggen, gedoe en ruis op de weg. Kijk, als je nou naar die tunnels, naar die wegen kijkt, dan en je ziet het aantal, ook op de weg groeit het verkeer nog steeds. Dan zijn er een paar bewegingen. Hoeveel verkeer gaat er dan Amsterdam in? Uiteindelijk gebruikt die A10 Zuid voor een soort rondweg. En hoeveel buigt af en gaat naar het noorden of naar het midden van het land, richting het zuiden? Dan zien we dat er nog steeds 67% van het verkeer toch uiteindelijk Amsterdam ingaat. En dan zien we iets anders. Amsterdam is natuurlijk heel actief bezig om de auto uit de binnenstad te duwen. Dus als je niet oppast, krijg je daar ook nog een heel veel verkeerscongestie. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dus die tunnels zijn ook bedoeld om een goede doorstroom te verkrijgen. Om die goede afbuiging te verkrijgen. En het stiller te maken uiteindelijk. En natuurlijk ook, laten we ook niet vergeten, dat we de uitstoot daarmee natuurlijk verminderen. En dat in die tunnel veel beter kunnen opvangen.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Zometeen praat ik verder met Sibylla Dekker, oud-minister van Vrom, over onze ruimtelijke ordeningen en hoe de leefbaarheid van Nederland er in de toekomst uit zou moeten komen te zien.
BNR Bouwexpo.
Maar eerst is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
Hey Paul, daar ben ik weer.
Ja, vanuit huis opnieuw. We gaan naar het gebouw waar ons geld gemaakt wordt, want dat heeft een nieuw jasje gekregen.
Ja, dat is het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt. En dat stond in Utrecht aan de Leidseweg. Dat is langs het Merwedekanaal, dus langs het water. Daar kon je mooi langs fietsen. En dat is dus verplaatst naar een bedrijventerrein in Houten. Maar misschien wel leuk om te weten dat in Nederland dus al sinds 1567 muntjes worden geslagen. Dat wist je niet, hè?
Ja, nou, je hebt wel de munt, hè? Dat is een mooie torentje midden in Amsterdam. Daar gaan de rondvaartboten volgens mij ook altijd langs. Dat heet ook de munt, dus ik neem aan dat misschien daar ook wel muntjes werden geslagen. Maar nu het nieuwe gebouw, dat ziet er heel wat minder traditioneel uit, begrijp ik.
Ja, Paul, aan de ene kant is het dus bij kans spectaculair. Maar aan de andere kant is het toch ook weer oer saai. Want eigenlijk is het dus net een distributiecentrum. Het is gewoon een ordinaire blokkendoos van beton zonder ramen. Ik zei het ook al even, het staat op een bedrijventerrein aan de A27 in Houten. Maar het is wel goudkleurig van de buitenkant.
Het is een soort Dagobert Duck pakhuis geworden.
Ja, zoiets.
Gouden doos.
Precies. En het AD schreef al, het zal je van verre tegemoet schitteren in de lentezon. En op de plaatjes kan ik me daar wel ook iets bij voorstellen. En aan de buitenkant van die doos zit een soort zigzagpatroon. Dat is eigenlijk een heel cool geometrisch design. En dan denk je, oké, doos, goh, lijkt een beetje op een distributiecentrum, moi, maar dan. Want die ingang, die is echt zo cool. Toen ik het zag, dacht ik, wow, wat hebben ze hier gedaan? En ik kan het eigenlijk het beste omschrijven als dat het een soort omgekeerd opengeslagen stukje bladgoud is. Hè? Dus je hebt zo'n blaadje, zo'n bladgoud, en dat hebben ze gevouwen. En dat staat in een puntje rechtop als een soort kaartenhuis. En dat hebben ze dan opengeslagen. Dus met die punt van die vouw omhoog. En dan hebben ze dus in dat driehoekje hebben ze glas gemaakt. En daar vouwt eigenlijk die deur zich als het ware uit.
Oké, en dan begrijp ik, want dat lees ik dan. De architect die heeft inspiratie gehaald uit de 2-euro-munt.
Ja, want nog even over die vlakken, die geometrische vlakken aan de zijkant van het gebouw. Die kunnen je bekend voorkomen, want op die 2-euro-munt staat onze koning dus ook in vlakjes. En dat moet het verkavelde landschap van Nederland voorstellen. En dat zie je dus ook aan de zijkant terug op het gebouw. Dat vertelde de directeur aan het AD.
Oké, en het is, ik neem aan dat het ook een veilig gebouw moet zijn, omdat er al die muntjes, hè, er moet ook niemand mee aan de haal kunnen. Maar het is ook is ook meteen een stuk groter geworden, hè, het pand.
Ja, want dat oude pand dat was gewoon echt veel te klein. Dat was 6000 vierkante meter en hadden ze ongeveer 2500 vierkante meter productieruimte. En ter vergelijking, dat nieuwe gebouw wordt eigenlijk 2 keer zo groot. Dat wordt in totaal 13.000 vierkante meter, waarvan 10.000 vierkante meter productieruimte. Dus daar kunnen ze nog veel meer muntjes mee slaan. En ze hebben het expres ook zo groot gemaakt, want het moet er eigenlijk wel de komende 100 jaar blijven staan. En nog even 2 leuke dingen die toepasselijk zijn. Ten eerste, het staat op een soort eilandje, dus er ligt water omheen. Dus misschien ook alweer een goed soort beveiligings...
slotgracht.
Echt beveiligingsding. Ja. Ja, soort slotgracht. En de straatnaam wordt de Gouden Hoon. Ah. Dat is toch wel toepasselijk.
Nou, ik ben benieuwd. En je kan er een kijkje gaan nemen, neem ik aan. Als het,
je kan er gewoon langs gaan fietsen, denk ik.
Rondje,
langs rijden met de A27.
Rondje Gouden Hoon. Dankjewel, Judith.
Bouwmeesters.
Praat verder met Sibylla Dekker, oud-minister van Vrom. Niet alleen over onze ruimtelijke ordening en hoe we die beter op orde kunnen krijgen, maar ook over het Zuidasdok. Ze adviseerde het megaproject uit te voeren, maar ook om geld bij te leggen. Mevrouw Dekker, het was de bedoeling dat het bouwconsortium Zuid Plus het Zuidasdok zou gaan realiseren. Het was een combinatie van het Amerikaanse bedrijf Fluor, het Duitse Hochtief en het Nederlandse Heijmans. Maar die kregen onderling ook of ruzie of met de opdrachtgevers. En die moesten worden afgekocht. Moet er nu een hele nieuwe aanbesteding komen?
Ja, er zijn een aantal zaken die nog afgemaakt worden door Zuidplus. Maar daarna wordt het project ook anders ingedeeld en opgezet. Dat zijn veel meer seriële pakketten. Want het hele totale, integrale project... Dat is toch wel, dat was heel lastig uit te voeren door Zuidplus. En dat heeft natuurlijk ook geresulteerd is dat de opdrachtgever en opdrachtnemer eigenlijk niet op enig moment niet meer on speaking terms waren. Dus dat zijn altijd hele vervelende zaken in zo'n groot project. Dan verlies je gewoon tijd.
Ja.
Plus de herrijkingsfase waarin men toen eigenlijk zat, heeft men te baat genomen om te zeggen, nou laten we dan meteen naar het hele project kijken. Dat heeft uiteindelijk behalve mijn advies en de verkenning heeft ook geresulteerd in het feit dat de opdrachtgevers zeggen, dat zullen we toch anders moeten doen. We kiezen voor een aantal seriële pakketten, zoals men dat noemt, waar de bouw achtereenvolgens op de grote onderdelen uitgevoerd wordt, met specifieke aanbesteding voor gespecialiseerde bedrijven.
Maar het is al jaren bezig, hè? Er moet nog gebouwd worden en intussen zijn we al aan de volgende aanbesteding toe.
Nou, dat is waar. Kijk, het is als ik me goed herinner, in ons, in ons kabinet 2003-2007, Balkenende 2 en 3, was dit ook al aan de orde. Toen was het een vastgoedproject waarin we gezocht hebben of we de hele financiering van een dergelijke grootschalige project. We wisten toen nog niet dat de OV zo snel zou groeien overigens, maar dat was er toen ook al in. Hoe we dat zouden kunnen financieren. We hebben toen gekeken naar een publiek-private aanpak, een NV. Dat is gewoon niet gelukt. Er zijn niet voldoende gelden toen op tafel gekomen. En dat was ook, dat was wat vroeg, hè. Daar was men nog niet aan gewend om als private partijen daar ook veel meer geld in te investeren.
Ja, maar goed.
We zijn al heel lang mee bezig, dat is waar. Ja, dus het vraagt ook wel om een oplossing nu.
Het loopt al, maar daarom hebben ze u ook gevraagd waarschijnlijk om dit advies uit te brengen. Maar feit is dat het al 15 jaar geleden al ter tafel kwam.
Maar dat is waar hoor, dat is helemaal waar. Dat heb ik ook niet ontkend, ook niet in mijn advies. Maar als je dan zo lang bezig bent en je leert van die stappen, dan moet je nu ook doorpakken. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Ga nog voortvarend door. Kies daarvoor. Maak duidelijk wat de extra kosten zijn. En zorg dat je eruit komt.
Ja.
En niet nog eens jaren daarover onderhandelt. Want dat is ten koste van datgene wat daar eigenlijk aan ontwikkeling aan de gang is.
Ja. Nou treedt veel van dit soort vertraging ook pas op als het project eenmaal begonnen is. Hè. Tenminste, als je kijkt naar de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld, wat ook qua omvang en qua impact, denk ik, op de samenleving een heel vergelijkbaar project is. Hoe voorkom je dat het publiek zich niet eigenlijk tegen zo'n project gaat keren? Wat heel veel Amsterdammers zullen er helemaal geen zin in hebben.
Nou ja, dat voorkom je. Zeker de mensen die daar omheen wonen en werken. Hè? Dat wordt wel eens vergeten. We kijken daar van de afstand af. Maar ik heb ook met al die omliggende partijen gesproken. Bewoners, bedrijven die daar omheen zitten. Het ziekenhuis, de universiteit. Nou, noem maar op. Alle sectoren waren daarin verenigd en aan tafel. Die hebben ook allemaal gehoord. Maar men wil gewoon dat er iets gebeurt. Men zegt, dit kan toch niet zo dat we hier in een soort put blijven zitten waar we de echte oplossing niet vinden en alles maar tijdelijk is. En dat is echt een leerschool. Dat heb ik, een van mijn adviezen is ook, als je weet dat tijdelijkheid zo lang is en zo lang duurt, dan moet je je tussenoplossingen moeten ook echt de moeite waard zijn. Er moet een antwoord zijn op de omgeving.
Ja, maar goed, de plannen zoals ze er nu liggen, dat is ook wel het wel ideaal voor deze omgeving. En voor die bewoners. Dat is precies wat ze
nodig hebben. Ja, kijk, het liefste hadden we natuurlijk alles onder tunnel. Dat was ooit het idee. Dat is te kostbaar gebleken. Dat kunnen we niet realiseren. We doen het nu zo. Twee, op die tunnels, onder die tunnels voor de wegverkeer, daarbovenop een hele goede OV-structuur. En dan is er ook nog dat we natuurlijk ruimte moeten creëren rond dat station voor de trams en de bussen en de Noord-Zuidlijn. Ja. Ja, want er zijn zoveel vormen van OV. Dat is echt de moeite waard om daar een totaal project in dat gebied te maken. En vergis je niet, wat er op dit moment aan de hand is met de fiets, dat is echt ongelooflijk. Een van de onderzoekers, Teulings en de Groot, die zeggen het is een soort explosie. Dat is ook waar. Ja. Dus dat element, ja, dat hebben we echt ook nog. Dus dat moet ook voor de opvang en de stalling van fietsen, niet alleen voor auto's, maar ook van fietsen, moet een goede duurzame oplossing worden gevonden. En dat was steeds een van de doelstellingen van het project. Hè. Het is een internationale toplocatie. We hebben hoogwaardig verkeer en vervoer willen we daar. Het moet duurzaam ingepast worden. Nou ja, dan moet dat station ook iets hebben. Dat is wat ik het eerste zei tegen de bestuurders. Nou, als je nou echt iets wil, dan moet het ook natuurlijk uitstraling hebben en klasse. Dit station kun je niet vergelijken met wat er internationaal is.
En dan ook al die fietsen. Dat is een mooi voorbeeld van de Hollands Glorie, denk ik. Wat hij ook adviseert, en dat grijpt even terug waar we het net over hadden, over die, over die verschillende, zo'n groot consortium wat dat aanpakt en dan toch ruzie krijgt. En dan ben je ook in één keer uitgepraat. Hè? U adviseert om het werk op te knippen en ook onder te brengen bij kleinere specialisten, volgens mij, om dit te gaan realiseren.
Nou, dat ben ik niet, hè. Die dat adviseert. Dat lijkt in die brief, lijkt dat zo. Dat ben ik niet. Dat zeggen de opdrachtgevers.
Maar u vindt het wel een goed idee? U sluit zich daar wel bij aan.
Ja, zeker. Nee, ik vind het zeker een goed idee. Omdat is gebleken dat dit toch heel ingewikkeld is. Dit project. Omdat alles met alles samenhangt en raakt. En dat is natuurlijk wel meer zo bij dit soort projecten. Maar omdat het hier zo gevoelig ligt. Het ligt eigenlijk in het hart van een van onze economische locaties, hoge locaties. Ja, dan moet je het ook heel goed doen en goed besturen. Hmm. En we hadden natuurlijk een consortium wat bestond uit drie totaal verschillende bedrijven, totaal verschillende culturen en achtergronden, waarvan je altijd moet kijken hoe zo'n consortium dan zijn organisatie ook weer goed op poten zet. Nou, dat is niet eenvoudig. En daar moet je als projectorganisatie moet je daar een tegenhanger van zijn. Dus ook aan onze kant, aan de opdrachtgeverskant zal ik maar zeggen, zul je daar heel goed naar moeten kijken hoe je die verbindingen goed maakt en die vereisten stelt.
Ja, want dan zou je dus beter aan drie afzonderlijke bouwers dan aan een consortium van drie bouwers deze opdracht kunnen geven.
Ik weet niet, ik denk dat consortia altijd wel van belang zijn bij dit soort grote projecten. Maar het is sterk afhankelijk door deelpakketten te maken. Die bijvoorbeeld het ene is meer voor de weg en de andere en de ondertunneling en de andere meer voor het OV. Kun je ook beter naar je specialisme kijken.
Ja, want het risico, denk ik, is voor bouwers ook bijna niet meer te dragen als projecten zo groot worden, zo kostbaar. En ook met zo'n omgevingsrisico.
Precies. Ja, dat is hier natuurlijk groot. Nou ja, we hebben dan meer projecten gezien. Kijk, daarom is het denk ik dat opknippen in die seriële pakketten een hele verstandige. En dan vraagt het ook van de aanbesteding. Als je daarvoor kiest, kun je ook dat niet meer laten gelden voor de bestaande aanbesteding. Daarvoor moet het ook opnieuw, zal ik maar zeggen, in die deelpakketten. Ja, dan kun je ook als opdrachtgever beter kijken. Ja. En hoe dan de deskundigheid ook geborgd is bij zo'n aannemer.
Zegt u eigenlijk dat zou voor alle grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening misschien moeten gelden? Dat je het opknipt in kleinere seriële pakketten?
Nou, dat zou ik nog niet zo willen zeggen. Het gebeurt wel vaker, hè, omdat je dan zeker omdat we in deze tijd natuurlijk ook nog het element van de energietransitie erin brengen. Dus ik zou dat niet zo durven zeggen, maar ik zie wel dat er veel beter gekeken wordt naar die specialismen die ook in zo'n aannemersorganisatie ook aanwezig moeten zijn en er natuurlijk ook wel zijn. Dus je moet aan twee kanten, aan de opdrachtgeverskant en de opdrachtnemerskant, is er wel een soort bezinning nodig voor de toekomst om te zeggen, hoe ga je dat nou goed organiseren en welke specialismen heb je nodig? Ja. Kijk, omgevingsmanagement bijvoorbeeld was 15 jaar terug natuurlijk veel minder aan de orde dan nu. Ja. Nou, Zuidasdok is echt een voorbeeld dat je je omgevingsmanagement heel goed moet doen. Gezien die verschillende mensen en bedrijven die er natuurlijk wonen en werken.
Ja. Ja, 15 jaar geleden was u zelf minister van ruimtelijke ordening, hè, tussen 2003 en 2006. Ja. U was eerder nog directeur van de NVOB, een van de voorgangers van Bouwen Nederland. Ja. Hoe kijkt u intussen, hoe de bouwsector zich heeft ontwikkeld, hoe die er nu voor staat? Is natuurlijk uit de zware crisis gekomen, maar gaat opnieuw een moeilijke tijd tegemoet wellicht. Mm-hmm. Hoe vindt u dat de bouwsector het doet?
Nou ja, ik vind dat ze zich natuurlijk heel goed hebben gerevancheerd, hè, laat ik dat maar zeggen, door zo uit die crisis te komen. Er zijn natuurlijk grote klappen gevallen bij een heel aantal bedrijven. We zullen er nu echt, zul je heel alert moeten zijn dat die bouw op een goede manier weer gaat functioneren. We hebben natuurlijk een enorme schil van ZZP'ers eromheen. En de vraag is, als de projecten heel gespecialiseerd zijn, ja, dan zul je toch ook moeten kijken of je die niet veel dichter bij je in je organisatie moet hebben dan aan buiten. Ik denk dat een van de vraagstukken is. Daarnaast is die energietransitie en die duurzaamheidsvragen. Ja, dat vraagt toch ook andere deskundigheden. We bouwen natuurlijk anders. We bouwen veel meer prefab, gelukkig. Hè? Dat is veel, ook beter te organiseren. Dus je moet je logistieke keten moet je eigenlijk veel beter op orde hebben en doordacht hebben wat daarmee aan de orde komt in zo'n project.
Ja, ja. Ja, het is allemaal een heel stuk complexer geworden. Ten slotte wilde ik u nog kort vragen naar de regierol van de overheid. Hè, hoe die zou moeten zijn bij de inrichting van onze leefomgeving. Hè. We hebben nu de Noord-Zuidlijn, het Zuidasdok hebben we het over gehad. Maar er zijn natuurlijk veel meer grote projecten. Hoe zwaar moet de overheid daarin meedenken?
Nou, ik vind dat het Rijk eigenlijk zijn verantwoordelijke rol op het terrein van de ruimtelijke ordening moet terugpakken. En waarom zeg ik dat niet vanuit een oude emotie? Maar dat zeg ik vooral omdat ik zie, en dat we natuurlijk allemaal zien, dat de vereisten die we nu op dit moment hebben en wat er in het land moet gebeuren zo veelvuldig zijn en zo veelzijdig zijn, dat je daar echt regie vanuit het Rijk moet nemen. De ruimtelijke ordening of ruimtelijke ontwikkeling, zoals ik hem altijd heb genoemd, bij mij was het uitgangspunt centraal wat moet en decentraal wat kan. En we zijn helemaal gebogen naar het decentrale. De Rijksoverheid was er niet meer op het terrein van de ruimtelijke ordening. En dat moet terug. Dus ik ben blij met deze ontwikkeling. Vooral omdat er zoveel opgaven zijn. Er zijn woningdeals, er zijn duurzaamheidsafspraken, er zijn energiedeals, er zijn vereisten voor de stores die er moeten komen, waar in de brieven ook aandacht aan wordt besteed. Mm-hmm. We moeten energie opwekken. Dat doen we met wind en zon en nog andere vormen. Voordat je het weet, rijden langs een mooie groene akker die opeens een zonne-energieakker is geworden. Dat is vast u ook wel overkomen. Nou, mij ook. En dan denk ik, waarom doen ze het nou hier?
Ja, regie bij komen.
Ja, precies. Waarom gebeurt het niet bijvoorbeeld op die platte daken van die voorraad?
Van die distributiecentra. Ja.
Ja, van die distributiecentra. Nou, dat is bijvoorbeeld nu een van de vereisten. Gelukkig. Dus ik vind dat het Rijk daarin moet erkennen dat je juist ook niet met die omgevingsvisie, dat is een hulpmiddel. Je moet ervan uitgaan dat je als Rijk het totaal overzicht heeft en ook met de decentrale overheden kan zeggen, ja luister, dit kan nu even niet bij jou, of dat hebben we daar al gerealiseerd in een ander gebied. Maar je kunt niet vereisen dat er en de woondeals worden gesloten en de energie en de duurzaamheid. En dat, als je dat nou laat landen op dat dat kleine stuk op zo'n gebied, dan kan dat niet eens.
Ja,
nou. Dan hebben we die ruimte helemaal niet. Omdat we alle eisen vanuit een soort ander niveau hebben gesteld, maar niet hebben gerealiseerd wat dat dan betekent in de echte ruimte.
Het zijn uitdagende tijden rond de kant. Met een beetje een
gemeente van de Rijksoverheid op ruimtelijke ordening en ontwikkelingsterrein.
Ja, ik ga het afronden, want de tijd zit erop. Ik wil u hartelijk danken voor dit gesprek. Sibylla Dekker, minister van Staat. Ze schreef het adviesrapport over het Zuidasdok. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunt u via de mail sturen naar bouwmeesters@bnr.nl of via Twitter @BNRBouw. En deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.